Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, wees hartelijk welkom in deze nieuwe uitzending van De Rots in de Branding. Wat dachten jullie ervan om in deze uitzending eens wat aan archeologie te doen? Archeologie, of de leer der oudheidkunde, wordt omschreven als de wetenschap die overblijfselen van oude culturen bestudeert, ten einde het verleden te kunnen reconstrueren en te duiden. En daar komen veel andere disciplines bij kijken, zoals, ik neem er eentje uit, de archeometrie voor het dateren van de vondsten via natuurkundige en chemische methoden. Maar ook vereist het uiteraard een goede kennis van de geschiedenis, biologie, linguïstiek en noem maar op. Archeologie heeft een sterk interdisciplinair karakter. Maar eigenlijk vangt de echte geschiedenis van de archeologie zeer laat aan. En dan heb ik het over het einde 18e, aanvang 19e eeuw, omdat men dan echt tot het inzicht kwam om de vondsten uit het verleden op een juiste wijze te vergaren, te ordenen en te duiden. Voor die tijd was de voorloper van de moderne archeologie veelal niet meer dan een jager op schatten, of in het beste geval een verzamelaar van curiositeiten. Beste vrienden, we gaan het hier nu uiteraard niet hebben over de verdere geschiedenis van de archeologie, maar wel over enkele merkwaardige vondsten uit het verre verleden, gekoppeld aan het christendom. En de meeste info komt uit de katholieke website Aletheia. En zo heb ik hier voor mij een artikel getiteld 150 christelijke graven uit de 4e eeuw ontdekt in Autun. Autun is een stad in de regio Bourgogne in Frankrijk, in het departement Saône-et-Loire, met een 17.000 inwoners. Het ligt tussen Dijon en Mâcon. Maar belangrijk te vermelden is dat Autun een oude Romeinse stad is, met een middeleeuwse kathedraal, toegewijd aan de heilige Lazarus, met een Romeins theater en tempel en zelfs een piramide uit de eerste eeuw. De stad werd opgericht in die eerste eeuw door een Keltische stam, maar na de Romeinse verovering bekwam het de naam Augustodunum, naar keizer Augustus, die leefde van 63 voor Christus tot 14 na Christus. Het was de derde Romeinse stad in Gallië. De eerste christelijke gemeenschap verschijnt er op het einde van de 2e eeuw rond het graf van de martelaar, de heilige Symphorianus van Autun, gedood in het jaar 179. Hij was de zoon van een Romeinse senator genaamd Faustus en weigerde een godin te aanbidden. Voor de oprichting van een eerste bisdom moeten we terug naar het jaar 313 met als eerste bisschop Reticius. Vandaag behoort Autun tot het bisdom Dijon. De stad werd achtereenvolgens geplunderd door Germaanse stammen, in 725 door de Sarrazenen en in 888 door de Noormannen. In de 10e eeuw werd Autun onderdeel van het hertogdom Bourgondië en kende de stad in de middeleeuwen opnieuw een bloeiperiode. Het werd een religieus centrum en er werd, zoals reeds vermeld, een kathedraal, de kathedraal Saint-Lazare of Lazarus, opgericht in de eerste helft 12e eeuw. Een team van archeologen van het Nationaal Instituut voor Preventief Archeologisch Onderzoek voert momenteel opgravingen uit in Autun, het oude Augustodunum. Deze opgraving betreft de site van een necropolis van 3 hectare, gelegen in de buurt van de vroeg-christelijke kerk van Saint-Pierre-l'Estrier. Daar ontdekte het team 150 graven, die dateren uit het midden van de 3e tot de 5e eeuw. Een uitzonderlijke ontdekking, omdat het met grote zekerheid christelijke begraafplaatsen zijn en zelfs onder de oudste in de noordelijke helft van Gallië. En dit wordt dan nog meer bevestigd, omdat men in deze omgeving, midden 19e eeuw, reeds een ontdekking had gedaan van een van de eerste inscripties uit de 4e eeuw van het woord Christus in Gallië. En het is gekend als de inscriptie van Pectorius. En meneer Pectorius was een inwoner van de stad en schreef dit in het Grieks op het graf van zijn ouders. Het werd gegraveerd op een marmeren tablet die wel in 7 stukken was gebroken, maar compleet genoeg om een nuttige restitutie van de tekst mogelijk te maken. Het is een van de beroemdste en belangrijkste Griekse inscripties in Gallië en uiteraard een van de vroegste bewijzen van de kerstening in Gallië. De tekst zelf kan men in 3 delen onderscheiden. Het eerste deel verwijst naar het doopsel en is ook een uitnodiging naar de eucharistische maaltijd. Het tweede deel is een kort gebed tot Christus, afgebeeld en aangesproken als de vis, ichthus, het belangrijkste symbool van Christus bij de eerste christenen. Men noemt dit een acroniem, want iedere letter in het Griekse woord ichthus is een afkorting voor een woord en zo bekomen we Jezus Christus, Gods Zoon, Redder. Maar ichthus in het Grieks betekent vis. En zo ontstond er ook de afbeelding van een vis door de eerste christenen ook als geheim herkenningsteken gebruikt. Tegenwoordig is deze afbeelding van de vis vaak te zien op auto's, waarmee men wil aangeven dat men christen is. In het derde deel van de tekst richt Pectorius zich rechtstreeks tot zijn overleden ouders en vooral zijn vader. Het is een vraag om te waken over hem, dus meer dan louter een gebed voor de doden. En zo kan je onder andere lezen: dus voed ons, meester en heiland, met de vis. Mogen mijn moeder rusten in vrede. Dus ik bid u, licht van de doden. Ascandius, mijn vader, geliefd door mijn hart, met mijn lieve moeder en mijn broers, gedenk mij, jouw Pectorius, in de vrede van de vis. Dus in deze site te Autun, waar half 2020 onlangs 150 graven werden ontdekt uit de 4e eeuw, had men reeds in de 19e eeuw deze inscriptie van Pectorius gevonden. En het artikel eindigt met: deze nieuwe ontdekkingen bevestigen dus de belangrijke aanwezigheid van christenen in de regio. En wie weet, nieuwe reliquieën. Na een eerste lied gaan we een tweede artikel doornemen met recenter nieuws over deze opgravingen in Autun.
Want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down.
You brought heaven down.
My sin was great, your love was greater.
Oh,
what could separate us now?
What a wonderful name it is.
Blijven dus nog even in de Franse stad Autun, waar dus opgravingen aan de gang zijn. In een site van een necropolis van 3 hectare, gelegen in de buurt van de vroegchristelijke kerk van Saint-Pierre-l'Estrier, en waar dus 150 graven zijn ontdekt, die dateren uit het midden van de 3e tot de 5e eeuw. In november 2020 verscheen een nieuw artikel over de stand van zaken enkele maanden later. Hoewel de tot nu toe opgegraven overblijfselen niet direct de religieuze verbondenheid van de overledenen bevestigen, zijn de archeologen er toch van overtuigd dat het gaat over de begraafplaatsen van de eerste christelijke gemeenschap van Autun. En dit omwille van de omkadering, de geschiedenis en andere ontdekkingen, zoals, reeds vermeld, de beroemde P. Pectorius inscriptie in de buurt van de Sitte in de 19e eeuw. En zo laten de hedendaagse eerste resultaten vooral doorschijnen dat veel christelijke notabelen daar begraven zijn, hoewel men momenteel nog niet de lichamen zelf kon identificeren. Een van de zandstenen sarcofagen met een lodenkist heeft bovendien bijzondere aandacht gekregen. In een afgesloten ruimte op de Sit gingen de deskundigen, uitgerust met maskers en volledig ingepakt om zich te beschermen tegen besmetting, over tot het uitgraven en openen van de grafkelder en het openen van de kist. Een microscoop maakte het mogelijk om gouden draden te identificeren, dunne overblijfselen van een kostbaar doek. In andere graven vond men zeldzame objecten als spelden in amber of een gouden ring, gouden oorbellen en ook weefsels geweven met gouden draden. Ook een paarse kleurstof, gewonnen uit schelpen uit het Middellandse zeegebied. Zeer opvallend is een Romeins, hetgeen genoemd wordt diatret beker of glas. Het is een klokvormig, prachtig dubbelwandige beker met doorboord glas. Hiermee wordt bedoeld dat het lichaam van het vat is omgeven door een geperforeerd glazen net. In de ganse wereld zijn er maar een 50, meestal gebroken. En zo vond men er dus eentje in Autun met het opschrift Vivas Felicitair of Leef Gelukkig. En dit alles wijst dan naar de hogere kringen in de stad en die heel dicht bij het Romeins keizerlijke hof aanleunden. Uit antieke bronnen is geweten dat vele mensen uit de hogere kringen gekerstend waren en dicht bij de christelijke keizer Constantijn stonden. Bijvoorbeeld ook de eerste bisschop van Autun, Reticius, nam deel aan een bijzonder concilie in Rome in 313, die ook de steun kreeg van deze keizer. En in Autun leefde ook een retoricus, en van deze retoricus is ook bewaard een plechtige publieke toespraak, een soort van lofzang, in het Latijn, ter ere van de keizer en van de christelijke ereburgers van de stad. Van hem bestaat ook een Laudes Domini, of het eerste christelijke gedicht uit Gallië. En daarin wordt Christus met grote lofbetuigingen vereerd als de schepper en de redder van de wereld. Maar tevens daarin wordt een mirakel vermeld, waarbij een vrouw, die begraven werd, plots een teken doet naar haar man tijdens de begrafenis, waarbij ze getuigt van de terugkomst van Jezus bij de heropstanding van de doden. En de auteur van het artikel besluit: gaat het hier over de begraafplaats in Autun bij de vroeg-christelijke kerk van Saint-Pierre-l'Estrier? Alles wijst toch wel in die richting. Beste vrienden, we houden alleszins de verdere berichtgeving in het oog.
He's got the whole world in his hands, he's got the whole wide world in his hands, he's got the whole world in his hands, he's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby in his hands, he's got the little bitty baby in his hands, he's got the little bitty baby in his
Beste vrienden luisteraars, we blijven volop in de wereld van de archeologie. En daarvoor moeten we gaan ten oosten van Jeruzalem, waar het Kidron-dal zich bevindt, met daarin Gethsemane, de tuin of hof aan de voet van de Olijfberg, die beroemd werd omdat Jezus daar bad in de nacht van zijn kruisiging. Het gaat om de ontdekking tijdens bouwwerkzaamheden van een Joods ritueel bad dat in de rots is uitgehouwen, daterend uit de eerste eeuw na Christus, dus vlakbij de tuin van Gethsemane. Dit werd bekendgemaakt door de Israëlische verantwoordelijken op gebied van antiquiteiten tijdens een persconferentie op 21 december 2020. Het betekent een ontdekking die des te belangrijker is omdat het de eerste is die teruggaat tot de tijd van Jezus, verklaarde pater Eugenio Aliata, archeoloog van het Studium Biblicum Franciscanum. De aanwezigheid van dit rituele bad kan worden verklaard door de aard van de plaats. Gethsemane betekent in het Aramees pers. En volgens de traditie was het bij het werken met olie of wijn noodzakelijk om een ritueel bad te nemen in een speciale kuip, zodat de olie of de wijn kosher zouden zijn. De eigenaardigheid van koshere wijn is dat het alleen door praktiserende Joden wordt verwerkt en waarbij bovendien alle stadia van het wijnbereidingsproces plaatsvinden onder toezicht van beëdigde rabbijnse afgevaardigden. Alle apparatuur wordt ook speciaal gereinigd. Voor de Joodse gemeenschap is wijn geen alledaags drankje, maar heeft het ook een diepe religieuze betekenis als een heilige drank, en vandaar de term kosher of voldoen aan de Joodse rituele eisen. Ik ga er nu niet dieper op in, maar de aanwezigheid al daar van zo'n ritueel bad is dus heel normaal. Maar men ontdekte er nog meer, namelijk een reeks kamers en de overblijfselen van een kapel, gebouwd in de late Byzantijnse periode, maar nog steeds in gebruik tijdens het islamitisch kalifaat, 7e-8e eeuw. De opgravingen, aldus pater Aliata, onthulden een christelijke kapel met een goed bewaarde apsis, een altaar en een inscriptie in het Grieks waarin God wordt gevraagd het offer van zijn gelovigen aan te nemen, zoals hij dat voor Abraham heeft gedaan. Abraham, de patriarch, wordt inderdaad beschouwd als het model van geloof in God, wiens offer de Heer welgevallig was. En de pater vervolgde: volgens de eerste veronderstellingen zou het kunnen zijn dat er een hospice voor pelgrims, die naar Jeruzalem kwamen, zich rond deze kapel bevond. Het getuigt van de voortdurende aanwezigheid van christenen in de heilige stad, zelfs na de moslimverovering. Gethsemane is een van de belangrijkste heilige plaatsen in het Heilig Land, voegde pater Francesco Patton van de Franciscaanse voogdij over het Heilig Land eraan toe. In deze plaats herinnert de traditie zich het hartstochtelijke gebed van Jezus. Deze opgravingen herinneren ons aan dat miljoenen pelgrims er elk jaar naartoe gingen om te bidden. Ze bevestigen de oude christelijke traditie die met deze plaats verbonden is. En we gaan luisteren naar een Joods lied op basis van Psalm 137. Als ik jou ooit zou vergeten, Jeruzalem, dan mag mijn rechterhand verlamd raken. Dan mag mijn tong vastkleven in mijn mond. Als ik niet meer denk aan jou. Als ik Jeruzalem niet stel boven alles wat mij verheugt.
Yes, good day. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En beste vrienden, we blijven nog steeds in de wereld van de archeologie. De volgende ontdekking gaat iets minder ver in de geschiedenis, alhoewel toch 1200 jaar. En we gaan ook verder weg, naar het verre Azië, en wel naar het noordelijke deel van Pakistan, in het Himalaya-gebergte. En daar ontdekte men in juni 2020 een oud, zeer groot kruis. Maar vooraleer we het nieuws verder doornemen, eerst eventjes een woordje over de kerstening van Pakistan. Pakistan grenst dus tegen de noordwestelijke kant van het immense India. Het christendom vandaag vertegenwoordigt een 1,6% van de bevolking, wat overeenkomt met een 3 miljoen christenen. Het is de tweede grootste minderheidsreligie na het hindoeïsme met een 1,9%. 96% van de inwoners belijden de islam. De meeste christenen zijn afstammelingen van hindoes uit de laagste klasse, bekeerd door vooral Britse missionarissen tussen de helft van de 18e eeuw en 1947. En dan vooral tijdens de Brits-Indië-kolonie, welke India, Bangladesh, delen van Myanmar en Pakistan omvatte. Maar de positie van de christenen van toen en eigenlijk, ja, tot de dag van vandaag, ligt er zeer moeilijk en vaak leven ze in de armoede en beoefenen de meest ondankbare beroepen. In 1947 kwam het land onafhankelijk van India, vooral onder de druk van de beweging voor Pakistan, onder de leiding van de politieke beweging Moslim Liga, maar ook door sommige christenen gesteund in de hoop beter te kunnen ontsnappen aan het hindoeïstisch kastensysteem. In 1949 werd de islam staatsgodsdienst, maar met de verzekering van de rechten van minderheden en vrijheid van godsdienst. Maar in de jaren 80 kwam er een staatsgreep en zelfs een aantal jaren een opschorting van deze grondwet onder dictator Muhammad Zia-ul Haq, met als gevolg een verregaande islamisering van de samenleving. Na diens dood hervatte het democratisch proces zich toch wat, maar de greep van het leger kwam veel sterker naar boven. En daartegen ontstond dan de gewapende Pakistanse Taliban-beweging, die tot op vandaag vele, vele aanslagen hebben gepleegd, maar vooral gericht tegen de christenen. Denken we maar aan de Pakistanse katholieke minister Shahbaz Bhatti, minister van minderheden, vermoord in 2011. Of denken we maar aan de zaak van de katholieke Asia Bibi in 2010 ter dood veroordeeld wegens blasfemie tegen Mohammed. Wat was er gebeurd? Een aantal moslimvrouwen weigerde in juni 2009 water van haar aan te nemen omdat het door een christen aangeraakt was en daardoor onrein zou zijn. En Asia Bibi reageerde daarop met te verklaren: ik geloof in mijn religie en in Jezus Christus, die voor de zonden van de mensheid aan het kruis stierf. Wat deed jullie profeet Mohammed ooit om de mensheid te redden? Maar een moslimgeestelijke deed toen aangifte en Asia Bibi werd in hechtenis genomen. In oktober 2018 sprak de hoogste rechter in Pakistan Bibi gelukkig vrij en in januari 2019 werd het nog eens herbevestigd door het hoogste Pakistanse gerechtshof. Maar deze uitspraken verzekerden niet de bescherming tegen moordaanslagen en alzo moest ze constant onderduiken. Maar deze laatste uitspraak gaf haar de mogelijkheid het land te verlaten en alzo vond ze asiel in Canada. De katholieke kerk in Pakistan vertegenwoordigt iets meer dan 1 miljoen katholieken van de 3 miljoen christenen. Er zijn 7 bisdommen, waaronder 2 aartsbisdommen in het noordoostelijke Lahore, tweede grootste stad van het land met 10 miljoen inwoners, en in de grootste zuidelijke stad, Karachi, met 21 miljoen inwoners. In het land zijn er 127 parochies met 277 priesters en religieuzen en daarbij nog een 1100 zusters en broeders en een 770 catechisten. De katholieke kerk van Pakistan is op diverse terreinen werkzaam, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en opvoeding en de gezondheidszorg. De christelijke scholen, instituten en ziekenhuizen staan in hoog aanzien. Ook de plaatselijke overheden waarderen het werk van de katholieke kerk. Zij werkt immers ten dienste van alle mensen, ongeacht hun geloof. De kerk ondersteunt verder ook projecten voor de landbouw en verleent hulp bij rampen en natuurcatastrofen als aardbevingen en overstromingen. Zeker 2/3 van de Pakistanse christenen kan niet lezen of schrijven. Hoewel er verschil is tussen christenen op het platteland en de stad, leven de christenen over het algemeen nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden. Ze hebben geen stem, geen rechten en geen macht. Tot zover dit woordje over het christendom en de christenen in Pakistan. Maar vooraleer we terugkeren naar de vondst in het Himalaya-gebergte, is het ondertussen tijd voor een stukje muziek en wel een Pakistaans christelijk lied. Teri Haikal. Het is Psalm 48. De Heer is groot, ieder zingt zijn lof. Wat een vreugde voor de aarde.
तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत दया तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत दया भरपूर हथ सजा तेरा सजया सजया ही ना रहमान नाम पाक है जे हाँ तेरा हाँ ते ही है खुदा नाम पाक है जे हाँ तेरा हाँ ते ही है खुदा जमीन दिया हदाती का हम तेरी Thank you.
We overliepen dus heel kort de christelijke geschiedenis in Pakistan, die dus vooral aanvatte in de helft van de 18e eeuw met de evangelisatie door voornamelijk Britse missionarissen. Maar in het noordelijke deel van Pakistan, in het Himalaya-gebergte, ontdekte men in juni 2020 een oud, zeer groot kruis. We bevinden ons aan de noordelijke grens met Afghanistan, China en India. Er loopt de 2880 kilometer lange Indus-rivier in het midden van dit Himalaya-gebergte. De regio zelf wordt bewoond door een mozaïek van volkeren en telt een 1,3 miljoen inwoners, waarvan de overgrote meerderheid moslims zijn. Het was daar, in de buurt van de stad Skardu, dat drie leden van de plaatselijke universiteit van Baltistan, vergezeld van dorpelingen en berggidsen, een ongelooflijke ontdekking deden op de hellingen van de berg Kavardo op 4 juni 2020. Het universitaire team stond onder de leiding van de vice-kanselier Muhammad Naheem Khan samen met twee directeurs. Zij ontdekten dit groot marmeren kruis met een gewicht tussen de 3 en de 4 ton en een afmeting van bijna 2 meter. En wat nog verbazingwekkender is, is dat volgens de eerste schattingen het kruis tussen de 1000 en 1200 jaar oud moet zijn. In een persbericht waarin de ontdekking werd aangekondigd, schatten de onderzoekers dat het een van de grootste kruisen is die op het subcontinent werd ontdekt. Om de geheimen ervan te onthullen, is de Universiteit van plan de Europese en Noord-Amerikaanse universiteiten te benaderen en contacten te leggen met lokale historici om de exacte datum van het kruis te bepalen en het kruis van Kavardo, zoals het nu officieel wordt genoemd, wetenschappelijk te kunnen beschrijven. De directeur van Caritas Pakistan, Mansha Noor, verwelkomde de ontdekking en gaf verdere details. "Het is inderdaad groot nieuws," verklaarde hij, "voor ons allemaal. Het toont aan dat het christendom in dit gebied bestond en dat er een kerk en huizen van christenen moeten zijn geweest. Vandaag zijn er wel geen christelijke families in dit gebied, maar het bewijst dat ze ooit aanwezig waren." En hij vervolgde: "Toch is de symboliek bijzonder sterk in dit land waar christenen regelmatig worden vervolgd. Een vervolging die wereldwijd weerklank heeft gevonden bij Asia Bibi. Een uitzonderlijke ontdekking, in meer dan één opzicht dus, en die sommige mensen doet dromen. Wat als de christenen van het land, als alle formaliteiten zijn vervuld, het gebied zullen mogen komen bezoeken en het kruis bekijken. Een kruis dat de hoop begeleidt." Toch wel bijzonder nieuws. Ook dit nieuws gaan we blijven opvolgen. Nu, als inderdaad dit kruis 1000 à 1200 jaar oud is, dan gaat dit terug naar de 9e à 11e eeuw. En uit de geschiedenis weten we dat er iets meer dan 2000 jaar geleden verbindingswegen waren vanuit het Westen. Als we denken aan Alexander de Grote, die reeds in 327 voor Christus vocht voor een toegang naar dit gebied van de Indusrivier. Of de grote Genghis Khan, die zich in de 13e eeuw in Pakistan en Noord-Indië bij de grens met Pakistan vestigde. Of later de Mongolen. Het waren allemaal krijgsroutes in het noorden van Pakistan en dus ook gebruikt voor de handel, cultuur en de religie. Nu, we weten ook uit de overlevering dat de apostel Thomas en zijn volgelingen vele kerken hebben opgericht in deze delen van Azië. gekend als de Thomaskerken en Thomaschristenen. Wel, ging de band later met de Romeinse kerk verloren. Alleszins, al deze passages, al deze wegen bevorderden de verspreiding van het evangelie. De ontdekking van dit bijzonder kruis is dan ook zeer belangrijk nieuws om te blijven volgen.
I will follow him. Follow him wherever he may go, and near him I always will be, for nothing can keep me away. He is my destiny. I will follow. Touch my heart, I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from
Beste vrienden, we hebben nog even tijd om heel in het kort nog enkele archeologische vondsten op te sommen uit 2020. In Jeruzalem ontdekten archeologen een oude tafel, ontworpen om vloeistoffen te meten. Zij bevestigden dat deze tafel zich bevond op de plaats van de beroemde 2000 jaar oude markt van de stad in de tijd van Jezus. Deze site ligt ongeveer 5 meter onder een gebied dat bekend staat als het Pelgrimspad en dat zich uitstrekt van de baden van Siloé tot aan de Tempelberg. Archeologische opgravingen in het Zwitserse Koer hebben een mal of een gietvorm blootgelegd die dateert uit de 9e tot de 11e eeuw en die werd gebruikt voor het vervaardigen van sieraden en religieuze voorwerpen. Een zeldzame vondst in Zwitserland. Het was tijdens opgravingen achter een verlaten gevangenisgebouw, waarbij een kleine ambachtelijke wijk uit de middeleeuwen aan het licht kwam. Deze tweezijdige stenen mal van 9 op 8,5 op 3 centimeter werd gebruikt om tot 7 verschillende objecten in serie te kunnen maken, waaronder oorbellen en de afbeelding van Christus aan het kruis. In Israëlische archeologen ontdekten in juli 2020, in samenwerking met de Kinneret University College, een 1300 jaar oude Byzantijnse kerk bij opgravingen aan de voet van de berg Tabor in het dorp Kfar Kama in Neder-Galilea, dat volgens het Nieuwe Testament de plaats is van de gedaanteverandering van Jezus. Onderzoekers geloven dat de kerk deel uitmaakte van een klooster aan de rand van het dorp. In Banias, in het noorden van Israël, hebben archeologen een vroegchristelijke kerk ontdekt die lijkt te zijn gebouwd boven een heidense tempel en die gewijd is aan de geloofsbelijdenis van Petrus, dus waar Jezus als het ware de sleutels overhandigde aan de eerste paus, Petrus, die op deze plaats beleed dat Jezus de Messias is, de Zoon van de levende God. Onder de overblijfselen is ook een steen ontdekt, bezaaid met ingekraste kruisen, graffiti, ongetwijfeld een getuigenis door de pelgrims uit de 6e en 7e eeuw aangebracht, die alzo ook hun aanwezigheid hebben achtergelaten. En tenslotte eindigen we in Nazareth. Professor Ken Dark van de Britse Universiteit van Reading heeft 14 jaar besteed aan het bestuderen van de overblijfselen van een woning uit de eerste eeuw onder het hedendaagse klooster van de Zusters van Nazareth. Het ligt trouwens vlakbij de kerk van de aankondiging van de engel aan Maria. Hij verklaarde dat deze ruïnes reeds in de 19e eeuw voor het eerst werden voorgesteld als het huis van Jezus, Maria en Jozef. Maar dit idee werd echter in de jaren 30 van de vorige eeuw door voornamelijk een Franciscaanse archeoloog afgewezen. De site bleef sindsdien grotendeels in de vergetelheid, totdat deze professor Dark in 2006 een project lanceerde om de site opnieuw te onderzoeken. Hij verklaarde dat het niet zijn bedoeling was om in Nazareth het ouderlijk huis van Jezus te vinden, maar eerder om een studie te maken van de geschiedenis van de stad, als een Byzantijns-christelijk pelgrimsoord. Maar toch was zijn verrassing groot. Hij ontdekte dat deze oude woning zich bevond onder een kerk uit het Byzantijnse tijdperk, die op zijn beurt dus onder het klooster van deze zusters van Nazareth ligt. En hij verklaarde: wij weten uit schriftelijk bewijs dat deze kerk in de Byzantijnse periode werd gebouwd op de plaats van het huis van Jezus en waarbij deze woning bewaard werd in de crypte. Deze kerk wordt vermeld in een pelgrimsverslag uit de 7e eeuw. Een krachtig bijkomend argument is de hoge kwaliteit van het gebouw. De bouwer had een zeer goed begrip van de verwerking van stenen en dit komt overeen met de beschrijving van Jozef in de Bijbel. Het oude Griekse woord tekton wordt gewoonlijk vertaald als timmerman, maar het beschrijft in werkelijkheid een vakman die vertrouwd is met bouwen. En archeoloog professor Ken Dark besloot: hoewel natuurlijk al deze factoren niet bewijzen dat het Jezus' ouderlijk huis was, toont het toch van dichtbij als waarschijnlijk. En zullen we waarschijnlijk ooit kunnen zeggen dat dit wel het ouderlijk huis van Jezus was. Beste vrienden, hoog tijd om af te sluiten met onze archeologische rondtour. Ik denk altijd interessant om ook daarover iets te weten te komen. Het kan maar helpen ter ondersteuning van de beleving van ons geloof. Zeker dat dit geloof geen geloof is zoals geloven in elfjes en sprookjes, zoals ooit een Nederlandse cabaretier in een talkshow rondslingerde. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren en tot een volgende keer.
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren, of het dal voor de kou te bewaren. Of misschien als een veilige stut voor de hemelboog. Daarom zijn de bergen zo hoog. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep? Misschien tot geluk van de vissen, die het water zo slecht kunnen missen. Of tot meerdere glorie van God, die de wereld schiep. Daarom zijn de zeeën zo diep. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de wolken zo snel? Misschien dat het een les aan de mens is, die hem leert hoe fictief een grens is. Of misschien is het ook maar eenvoudig een engelenspel. Daarom zijn de wolken zo snel. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door hun jachten en jagen, of misschien door hun 10.000 vragen. En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Daarom zijn de mensen zo moe.